Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 93, vers 1 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid. Bevestig de aard en houd door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93, vers 1 en 4. Uit Gods woord zal u worden gelezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 19. Genesis 22, vers 1 tot en met 19. Vooraf lezen we voor u de 12 artikelen en de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, verwerping der dwalingen, paragraaf 5. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 5. De rechte leer verklaard zijnde verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat alle mensen in de staat der verzoening en de genade des verbonds zijn aangenomen. Alzo dat niemand om de erfzonde der verdoemenis schuldig is of verdoemd zal worden, maar alle mensen van de schuld deze zonde vrij zijn. Want dit gevoelen strijdt tegen de schrift, welke zegt dat wij van nature kinderen des torens zijn. Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel. En nam twee van zijn jongens met zich en Isaac, zijn zoon, en hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep op hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter hem was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heeren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn en vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en zij maakten zich op en zij gingen tezamen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba.
We zingen Psalm 146, de versen 4, 5 en 8. Het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En aan elk die hem verbijt trouwe houdt in eeuwigheid. Het is de Heere die het recht der armen en der verdrukte gelden doet. En ook het achtste vers. Het is de Heere van alle Heeren, Sions, God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Terwijl we zingen uit Psalm 146, de versen 4, 5 en 8, worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. Gemeente, wat zal die vraag bij Abraham gedaan hebben? Toen zijn zoon Isaac vroeg, vader, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Abraham antwoordt. Veelzeggend antwoord. De vader aller gelovigen spreekt. En wat zegt hij veel daarin als hij antwoordt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. De Heere zal ervoor zorgen. De Heere weet dat wij straks een lam ten brandoffer nodig hebben. Hij zal zorgen dat het er is. Op dat ogenblik. En zo gingen die beiden tezamen. Het zal het geweest zijn, gemeend. Voor Abraham een weg van diepe beproeving. En als ze dan gekomen zijn op de plaats, dan maakt Abraham duidelijk dat de Heere gevraagd heeft om hem, Isaac, te offeren ten brandoffer. Dat is een offer dat gans verteerd wordt. Dus gemeente, we zien niet alleen een weg van diepe beproeving. We zien vervolgens ook een weg van onvoorwaardelijke, hartelijke overgave. Want Isaac, hij geeft zich onvoorwaardelijk over. En hij laat zich binden door zijn vader. En zijn vader legt zijn zoon Isaac op het altaar. En hij neemt het mes en heft het omhoog en wil zijn zoon Isaac slachten. Want de vader aller gelovigen weet dat wanneer hij zijn zoon Isaac doden zou, dat God machtig was hem uit de doden weder levend te maken en hem terug te geven. Hoe zou de almachtige en de getrouwe verbondsgod toch zijn belofte zelf te niet kunnen doen? Want Isaac was de drager van de belofte en het kind van het wonder. En Isaac kon niet sterven. Want in Isaac was het zaad der vrouw begrepen die komen zou in de volheid des tijds. Als Abraham het mes ten hemel heft, dan wordt er van de hemel gesproken. En Abraham hoeft zijn zoon Isaac niet te slachten, maar mag hem ontbinden. En dan bemerkt Abraham dat er achter hem in de struiken een ram verward zit met zijn hoorn. En hij mag geloven wat hij heeft gezegd. Abraham mag zien dat de Heere wonderlijk voorziet. En Isaac gaat vrij uit en Abraham neemt de ram en slacht hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En daar staan die twee met verwondering in heilige aanbidding toe te zien. Hoe die ram wordt verteerd door de vlammen en hoe Isaac mag vrij uitgaan. Gemeente, ik heb u een vraag. Zijn er vanavond nog naar de kerk gekomen die in heilige verlegenheid het Isaac nazeggen bij ogenblik? Het vuur en het mes, maar waar is het lam ten brandoffer die zo zoekend hun weg gaan? Om die enige zalig maken door het oprechte geloof te mogen leren kennen. Nu hebben we hier een geschiedenis waaruit blijkt dat de Heere ook in het tijdelijke, in alle noodruft wil voorzien, maar er ligt hier zulke diepe betekenis in. Want gemeente, het geloof is een genade die beproefd wordt. En dan mogen we vanavond zulke zielen tot onderwijs wel zeggen. Blijf nu maar liggen en blijf maar bedelen en blijf die vraag maar voor de Heere neerleggen. Waar is toch het lam? Waar is toch het lam ten brandoffer? O, ze gevoelen hun hemelhoge schuld. Ze voelen hun verloren leven. Ze kennen zich een wetsovertreder en ze zijn doodschuldig. En met recht mogen ze verstoten zijn. En wanneer God met hen in het recht zou treden, gade slaande hun ongerechtigheden. Ach, wie zou bestaan? Waar is toch het lam ten brandoffer? We mogen vanavond u prediken, God zelf zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. O ziel in de strijd van het leven, in de aanvechtingen, in de onmogelijkheden, door schuldbesef getroffen en verslagen. En de verzoening met God, uw grote levensvraag, is maar niet beantwoord in uw leven. Hoe moet het toch? Waar is het lam? God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien in die stille vrede raad. Is daar onderhandeld tussen die drie goddelijke personen. En daar is het lam, daar is de Zoon Gods van eeuwigheid gekomen. En hij is genaderd tot de Vader en hij heeft zich borg gesteld voor zijn ganse uitverkoren kerk. En zijn Vader ging, was zo tevreden met de borgstelling van zijn Zoon, dat hij hem in de volheid destijds geven zou. Dat hij komen zou naar deze vervloekte aarde. Dat de Zoon Gods troon en kroon zou verlaten. Alle heerlijkheid zou verlaten. Zich diep zou vernederen. En dat hij naar deze aarde zou komen. O, als er nu vanavond een erfenis is die het uitroept. Wie is toch deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Dan mocht God de Heilige Geest hem willen verklaren aan de ziel, opdat hij door het geloof mag worden gekend. En als er nu vanavond een erfenis in ons midden is, wat met alle ontvangen onderwijs en oefeningen in het genadeleef, het gemis zo kennen moet, dat ze hem door het geloof maar niet eigenen mogen. O, waar is toch het lam? Dan hoop ik dat de Heere hem gaat verklaren in de nadere oefeningen van het genadeleef, opdat u mag komen tot die kostelijke belijdenis. Nu weet ik, o Heere, dat gij uw enige, uw Zoon, dien gij lief hebt, mij niet hebt onthouden, als dat de vrucht eens mag zijn, dat er zo verstaan mag worden, dat nu God zijn Zoon gezonden heeft, opdat hij zich zal wegschenken in het hart en leven van zulke verlegen zondaren, opdat ze die Christus en zijn gerechtigheid zouden mogen omhelzen, door het oprechte geloof om te mogen weten de dingen die hen van God geschonken zijn. U zegt, het gaat toch in zondag 10 veel meer over de voorzienigheid voor dit tijdelijke leven. Gewis, u hebt gelijk. Maar zondag 10 staat niet los van zondag 1. Zondag 10 staat niet los van zondag 7. Hier is een erfenis aan het woord die weet dat God zijn Zoon heeft gezond. Die hebben ze door het geloof mogen omhelzen. En wat is dat een onbevattelijk wonder. En weet ge nu, dat volk dat zo mag weten wie God in Christus is, leert God ook aanbidden in zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Want hoe meer zelfkennis, hoe meer ze weet wat ze zich hebben waardig gemaakt en dat ze ook voor dit tijdelijke leven alles hebben verzondigd. En als de Heere nu overlaat met zegeningen van het goed, dan hebben ze alleen maar redenen te over om elk uur, elk ogenblik te eindigen in de Allerhoogste, die man niet nalaat goed te doen van den hemel. En daarom mogen we vanavond stilstaan bij Gods voorzienigheid, opdat de gemeente mag worden onderwezen en dat we vanavond het besef eens mogen ontvangen voor het eerst of nog weer eens opnieuw, dat de Heere de Schepper van de hemel en de aarde is, maar dat hij ook in zijn voorzienigheid al het geschapene niet alleen onderhoudt. Hij regeert het en hij zal zijn doel bereiken. Gods eer klimt uit het stof en straks is er een erfenis die de drie enige alle lof, eer en aanbidding en dankzegging mogen gaan toebrengen van u aan tot in alle eeuwigheid, omdat hij dat zo eeuwig waardig is, maar gemeend. O smeek om wederbarende genade in uw hart en leef, want als wij vreemdeling blijven van dat ene nodige God, bereikt dan in uw leven ook zijn doel. Want de goddeloze en onbekeerde en ongelovige, wanneer we straks zo staan zullen op die dag der dagen, zullen voor eeuwig worden weggedaan, als met een mannelijke wegwerping naar de poel des vuurs, die van zilver brandt, gemeend. We willen u vanavond, kon het zijn uit oprechte liefde, nog eens hartelijk waarschuwen. O, bedenk toch wat tot uw vrede dient, want wij hebben hier geen blijvende stad. Gods algemene genade is een keer ten einde. Zijn bijzondere genade duurt tot in der eeuwen eeuwigheid. We gaan de vragen 27 en 28 lezen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat is loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat we in alle tegenspoed geduldig zijn, in alle voorspoed dankbaar zijn en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, dat is vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gods voorzienigheid openbaart zich in drie daden. Gaat ten tweede over alle dingen, biedt ten derde drieërlei troost. Gods voorzienigheid openbaart zich in drie daden. Er wordt gesproken over regering, onderhouding. We noemen altijd medewerking, daar zien we iets van terug in antwoord 28, dat tegen Gods wil niet één schepsel zich roeren of bewegen kan. Daar zien wij Gods medewerking in. Gods voorzienigheid openbaart zich dus in drie daden. Onderhouding, regering, medewerking. Gaat over alle dingen. Alzo, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen, biedt drieërlei troost, tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, voor het toekomende vertrouwend. Gemeent, de schepper van hemel en aarde heeft zijn schepping niet losgelaten. Wat zou dat zeggen? Wanneer de schepper van hemel en aarde de schepping losliet, kan eenvoudigweg niet zijn. Het is onbestaanbaar. De grote schepper van hemel en aarde heeft hemel en aarde geschapen, opdat hij met het geschapene zijn eeuwige raad volvoeren zou en zijn welbehagen doen zal. De schepping heeft God dus niet losgelaten. Nu worden we vanavond bepaald bij enkele van Gods deugden. In de schepping zien wij meer Gods almacht. Zien wij Gods wijsheid. Hier zien we naast Gods almacht zijn alomtegenwoordigheid. Die twee worden er genoemd. Gods almacht. Gods alomtegenwoordigheid. En die alomtegenwoordigheid zien wij ook Gods alwetendheid. Het zijn drie deugden, het zijn drie eigenschappen die in God volmaakt zijn. De Heere is zo aanbiddenswaardig in zijn goddelijke deugden en zijn eigenschappen, dat zijn Gods volmaaktheden. Dus als hij het geschapene heeft, geschapen uit het niet, dan zorgt zijn almacht, dan zorgt zijn alomtegenwoordigheid, dan zorgt zijn alwetendheid ervoor dat al het geschapene blijft en dat God zijn doel bereikt. Het geloof in Gods voorzienigheid, dat is helaas ver weg bij velen. In ons vaderland niet alleen, maar ook daarbuiten. Hoe komt dat nu eigenlijk? Paar dingen willen we noemen. Gemeente, jonge vrienden, steeds minder mensen buigen voor het gezaghebbende woord van de Allerhoogste God. Die ons zijn woord heeft gegeven, waarin hij dit alles verklaart. Buig toch voor het gezag van dit gezaghebbend woord van God. Wat zien we? Verschijnselen vloeien uit de natuur. De mens heeft bijna overal een verklaring voor. En anders zoeken ze wel net zo lang tot ze het menen te weten. Eenvoudig terug naar Genesis 1 en 2. Dat willen de meesten niet meer. Daar ligt natuurlijk een grote haper. Want dan is vanzelfsprekend dat de uitleg van zondag 10... bekritiseerd wordt tot en met, en dat ze scherpe kritiek hebben op hetgeen hier zo eenvoudig schriftuurlijk wordt verwoord, zo wij dat net samen hebben gelezen. Dan is er nog iets, jonge vrienden. De verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste eeuwen. Noem bijvoorbeeld maar alleen de Holocaust. Dan zeggen ze, dat valt nooit te verenigen met de regering van God. Alles wat er gebeurd is, dat verdraagt zich eenvoudigweg niet met de regering van een goede en rechtvaardige God. Waar ligt dan de haper, gemeente, als ze dat zeggen? Wel, dan willen ze Genesis 3 eigenlijk ook niet verstaan en geloven. Want als we alle ellende op de aarde zien, dan moeten we immers terug naar Genesis 3. Dat is niet om daar gemakkelijk over te spreken, maar dat is wel de werkelijkheid. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. De zonde tegen de Allerhoogste is er de oorzaak van dat er op de aarde allerhande ellendigheid, moeite, verdriet is dat soms in woorden niet is uit te drukken. En af en toe als de mens wordt losgelaten, dan zien we de meest gruwelijke dingen. Dan is een mens voorwaar erger dan een beest. En nu gaan we naar onze Vader. Want te midden van de brandstapels, te midden van de schavotten, te midden van de vervolging, te midden van doodslag, breidt het maar uit, hebben onze vaderen, gemeente, niet nagelaten om in duidelijke verwoordingen hun geloof in Gods voorzienigheid te beleiden. Het was voor hen blijkbaar geen moeite om te midden van alle vervolging, vijandschap, haat en nijd in de tijd van de reformatie duidelijk te spreken over hun geloof in Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Het woord voorzienigheid is waar, dat staat niet letterlijk zo in de Bijbel. We hebben Genesis 22 gelezen, er kort iets van gezegd. Daar zien we tot 3 keer toe het woordje voorzien terugkomen. De Heere zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Dus dat woord hebben we wel. Wat betekent dat dan? Dat God van tevoren alles ziet. Dat hij van tevoren weet wat er nodig is. Dat hij daarbij ook erin zal voorzien. In alle noden zo het hem behaagt. Gemeente, u moet er eens op letten hoe we in de Bijbel de regering van God zien. Kinderen, ik weet een Bijbelboek, daar staat zelfs niet de naam van God. En als we dat Bijbelboek lezen, dan zijn we telkens verwonderd over Gods zeer bijzondere voorzienigheid. Welk boek bedoel ik eigenlijk? Wat is het Bijbelboek waarin Gods naam niet wordt genoemd? Dat is het boek Esther. Er is nog een deel in ballingschap, in gevangenschap achtergebleven. En daar aan het hof van die koning is de goddeloze Haman. Daar is ook een Mordechai en dat is een Jood. En die Haman die heeft zo'n hoge positie daar gekregen. Dat alle mensen voor hem buigen met hun neus in stof. Maar Mordechai doet dat niet. Een mens mogen we geen goddelijke eer bewijzen. Dus Mordechai buigt niet. En dan weten we de vijandschap bij Haman. En wat gebeurt er dan? Dan droomt er een, de koning. En wat blijkt nu, die Mordechai, die heeft een aanslag op de koning weten te voorkomen. En dan roept de koning Haman, is die man daar ooit wel voor geëerd? Wat zal men die man doen? Tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Oh, denkt Haman, dat is niemand anders dan ik. En hij zegt een voorstel en de koning zegt, doe dat maar eens bij Mordechai. En zo zien we de zaak al wentelen. En dan moet Haman bij de koning komen en bij de koningin. Wie is die koningin eigenlijk? Dat is ook al een Joodse jonge vrouw. Die heet Esther. Die is daar ook al in de weg van Gods voorzienigheid gekomen. Dat juist koning Ahasveros Esther verkiest. Wie doet al die dingen? God regeert, bestuurt, bereikt zijn doel. Esther is aan het hof. Haman wil het volk ombrengen. Mordechai zegt, Esther, daar moet je werk van maken. Want je bent juist nu met al deze omstandigheden aan het hof gekomen. Zie je dat niet, Esther? Denk erom. Als jij niet doet wat je kunt, dan zal de verlossing van Israël wel uit een andere hoek komen. En dan gaat Esther tot de koning. En zo regeert de Heere alle dingen. Mordechai komt niet aan de galg. Daar komt Haman aan. En Haman wordt gedood. De Joden worden gespaard. De Heere volvoert zijn raad. De schepping en de voorzienigheid, gemeente, die zijn dienstbaar aan de volvoering van Gods eeuwige raad en Gods eeuwig welbehagen. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Die raad bestaat tot in der eeuwigheid. Zijn welbehagen doet hij door Christus' hand. Te midden van alle omstandigheden wereldwijd, breid het maar uit, dat welbehagen. Gods gemeente moet komen. En dan zien we dat de Heere regeert. Dat hij alles onderhoudt. En dat hij medewerkende invloed in alle bewegingen der schepselen, zodat zonder zijn wil niet één schepsel zich roeren of bewegen kan. Wat is de onderhouding van God? De Heere laat alles in zijn wezen blijven, voortbestaan. Alles wisselt wel, maar de mens bestaat al zolang de aarde bestaat. De natuur is er al zolang de aarde bestaat. Dat doet de Heere. Bij onderhouden moeten we altijd er maar aan denken dat de Heere er zijn handen onder houdt. De Heere houdt al het geschapene vast. De Heere onderhoudt zeer bijzonder het leven van zijn kinderen. En was dat een rijke troost voor Gods volk. Ze mogen weten dat God hen onderhoudt. Ze mogen weten, de eeuwige God zij u een woning. En van onderen zijn eeuwige armen. Hoor je, kinderen. Dus Gods kinderen kunnen nooit vallen. Ze kunnen wel in de zonde vallen. Maar ze kunnen nooit bij God vandaan afvallen. Want de Heere houdt zijn eeuwige armen onder zijn volk. En hij draagt ze door de tijd, na de eeuwigheid, neemt hij ze op in heerlijkheid. De medewerking, jonge vrienden, voor elke stap die ik doe, voor elke beweging die ik maak, heb ik de kracht van God nodig. Als ik eenvoudig een psalmboek beetpak, dan heb ik daar de kracht voor nodig. Je zegt misschien, ja, zoveel weegt een psalmboek niet. We kunnen wat zwaarders nemen. Maar vraag het maar eens aan een ernstig ziek mens. Die kunnen soms letterlijk niks. De Heere moet medewerkende invloeien in alle bewegingen der schepselen, anders kan ik geen stap zetten. Wat geeft mij dat een verantwoordelijkheid? Als nu God mij de krachten geeft, de gezondheid geeft, dan moet ik telkens onophoudelijk maar vragen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn krachten in uw dienst te besteden. Moet daar toch niet aan denken, jonge vriend, gemeend, dat wij van God, onze schepper, de gezondheid en de krachten ontvangen en wij besteden onze krachten in de dienst van de wereld en van de zonde en van de duivel. Dat is toch een vreselijke gedachte. En daarom moeten we vragen, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik niet van uw paden zal wijken. En wordt mijn vlees door het kwade, o, zo lichtelijk verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Zullen we het vragen? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De krachten die we krijgen, zijn dienst is de liefdedienst. Wat is er nu schoner? We lazen in dat nieuwe boek van mij, de dominee Vergunst. 20 jaar, jonge vrienden, toen werd hij toegelaten om de les aan onze theologische school te volgen. Dienst des Heren is een liefdedienst. Kan van alles tegenop en tegenaan komen, maar de Heren zorgt. Want Hij regeert, dat is het derde. Wat wil dat nu zeggen? De Heren onderhoudt niet alleen, Hij draagt niet alleen, Hij houdt zijn handen er niet alleen onder. Hij vloeit medewerkend in alle bewegingen der schepselen, met dat alles regeert God. Hij heeft een doel voor ogen. En dat doel zal Hij bereiken. Als wij een nieuwe regering krijgen, dan is de regering vaak lange tijd bezig om een regeerakkoord op te stellen. En vervolgens beginnen ze te regeren. Hopelijk 4 jaar. En dan hebben ze steeds dat regeerakkoord voor ogen. Dat moeten ze met het regeren bereiken. Wel nu, God heeft ook een doel. Dat is van eeuwigheid bepaald. Dat is de zaligheid van een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, natieën en tongen. En daarom onderhoudt Hij de wereld net zo lang tot de laatste zal zijn toegebracht. Met toeroepingen, genade, genade, zij zelf. En dan komt Christus. En wat is dan het doel? In de eerste plaats de eer en de verheerlijking van de drie enige God. Ten tweede heeft God als doel de zaligheid, de eeuwige heerlijkheid voor alle die in dit leven naar Hem zijn gaan vragen en zoeken vanuit dat vernieuwde hart. Het derde gemeente, God bereikt zijn doel met alle onbekeerde vijanden, goddelozen, ongelovigen. Zullen we erom denken? Nu regeert God ons leven, kinderen, jeugd. Wie deed ons geboren worden uit onze ouders? Het is God, onze maker. Wie bracht ons daarom op het erf van het genadeverbond? Onder zijn woord, onder de gebeden, onder de aanroeping van zijn naam, een onuitsprekelijk voorrecht. Jongens en meisjes, jeugd, dat je leven mag onder de bediening der verzoening. En dat je elke dag hoort dat God wil dat je Hem zoekt. En dat die Hem vroeg zoeken, Hem vinden zullen. Hij regeert ons leven. Hij regeert bijzonder zijn kerk. Hij regeert over de Satan. Hij regeert over de zon. Als er hongersnood komt in Kanaan, dan wil de Heere dat Jozef, een zoon van Jacob, in Egypte een onnoemelijk grote voorraad zal gaan vergaderen, als de Heere eerst 7 jaar overvloed geeft, dan zien we zijn voorzienigheid, zijn goddelijke regering, om stil van te worden. Maar Jozef wordt wel eens verkocht. De Heere werkt die zonde niet, bestuurt ze wel. Om een groot volk in het leven te behouden, wordt Jozef verkocht. Jozef is type van Christus. Letten we erop. Door de zonde en de vijandschap van het Joodse volk worden meerdere van Jozef verkocht, gevangen genomen, veroordeeld, gekruisigd. Waarom? Om een groot volk in het leven te behouden. God bestuurde de zonde, werkte ze niet, was wel naar zijn raad. Zullen we voorzichtig zijn en op Gods daden letten? Op zijn voorzienigheid opmerken? Want die gaat over alle dingen. Zijn algemene voorzienigheid gaat over al het geschapene. Dan hebben wij zijn bijzondere voorzienigheid, gaat over ons mensen en over de engelen. Dat noemen we de redelijke schepselen. En catechisanten, dan hebben we de derde, en dat is Gods zeer bijzondere voorzienigheid. We gaan terug naar het eerste. Zijn algemene voorzienigheid, luister maar, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dan gaan we naar de bijzondere voorzienigheid, luister eens. Want in hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij, zegt de apostel, in God. Zijn bijzondere voorzienigheid gaat over ons mensen, zullen we het niet vergeten? Zijn bijzondere voorzienigheid, niet algemeen, heel bijzonder onderhoudt, regeert, bestuurt hij ons leven. Dat moet ons doen buigen voor die God en hem heilig aanbidden. Nee, ik kan van mezelf niet, maar hij is zo eeuwig waardig. Een diep besef van zijn bijzondere voorzienigheid kan mij brengen tot de noodzaak van waarachtige bekering. Wat is zijn zeer bijzondere voorzienigheid? Die gaat over zijn volk. Luister maar, en wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat is de zeer bijzondere voorzienigheid. Wat is Gods volk gelukkig? Zullen we ze niet aanraken in verkeerde zin? Want dan raken we Gods oogappel aan. Lovengras, we zien het om ons heen. God doet al die dingen. Regen en droogte. Warmte, koude. Warme zomers, droge zomers, En nu is het weer wat natter geweest. We zien de seizoenen. Het wisselt alles op Gods wenken. De schitterende kleurenpracht is ontroerend om te zien. Predikt ons. Wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Wat een prediking. Regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren hebben we al genoemd. Het is alles in Gods hand. Let op, gemeente, jonge mensen, want wat er ook gebeurt, en verandert ons klimaat, het zou best kunnen. Wordt het steeds warmer, het zou best kunnen. We hebben u gewezen op Openbaring. Hè? Die engel die goot zijn viool uit op de zon. En de zon kreeg macht om de mens op de aarde te verhitten. Maar we moeten één ding niet vergeten. En dat is dat God zijn verbond met Noach niet verbreekt. En dat is dit. Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oogst, koude en hit, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. Dus dat moeten we wel vasthouden. Maar binnen dat kan God wel heel opmerkelijke dingen doen. Ons gezin, zomaar die kleine cel in de samenleving, van zo ontzettend veel waarde, kunnen we nauwelijks genoeg bevatten. Ons gezin regeert God. Het inkomen wat ik mag verdienen, is niet buiten Gods voorzienigheid. Ons werk wat we mogen hebben, is toch ons goddelijk beroep? Niet vergeten. Zulke dingen. Want dat doet mij juist elke ochtend vragen. Of God me wil onderhouden. Bekwamen. Sterken. Helpen. Ondersteunen. Of God mij wil regeren. Door zijn geest. En woord. Alles in Gods hand. Gezondheid. Krankheid, gezondheid, ziekte, in Gods hand. Zijn we gezond, krachtig, sterk, geef God de eer. Hebben we met ziekte te maken, vraag de Heere of u eronder mag buigen. Laten we elkaar meenemen de gebeden als we het weten. De zorgen om Jannik worden alleen maar groter. U zegt, dat duurt al jaren. Ja, dat duurt zijn hele leven al. Maar ik was bezig met de voorbereiding en kreeg weer een berichtje van zijn moeder. Jannik moet alweer volgende week. Heel bijzonder, het staat daar zo. Niet buiten Gods voorzienigheid. Niet buiten Gods bijzondere voorzienigheid. Mag ik verder gaan? Het is ons hartelijk uitzien dat het mag zijn in Gods zeer bijzondere voorzienigheid. Dat het alles mag medewerken ten goede. Mensen in de avond van het leven, krachtenwijk, gedachten gaan terug. We moeten ze meenemen, gemeente, als ze niet meer voor zichzelf kunnen vragen. Alles is in Gods hand. Rijkdom en armoede. Jongens, het is makkelijk natuurlijk als je een miljoen hebt en een prachtig huis hebt. Het is makkelijk als je maar te pakken hebt. Het is waar. De Bijbel zegt me echter dat ik er maar rentmeester van ben. En dat ik het maar even beheren mag. En dan moet ik het allemaal weer afstaan. En dan is het allemaal voor een ander. En ik weet meestal zelfs niet voor wie. De Bijbel leert me nog wat. U moet tevreden zijn met wat u hebt. De Bijbel leert me nog wat. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En dan zal alle tijdelijke nooddruft u worden toegeworpen. Ik raad u aan, gemeente, om deze raad van de opperste wijsheid op te volgen. En eerst het Koninkrijk Gods te zoeken. En zijn gerechtigheid. Want met minder kunt ge menen door de tijd te kennen, dat vind ik ook al bedenkelijk. Maar met minder kunt ge zeker niet uit de tijd. Dat koninkrijk is verworven door de koning van de kerk. Zijn gerechtigheid is door hem verworven die redt van de dood. Wordt in het evangelie geopenbaard. Wordt om niet verkregen, alleen door het oprechte geloof. Alle dingen, we noemden koningin Esther, die gekozen werd, de droom van de koning, en alles wat daaruit voortvloeide. Hoe zouden Jozef en Maria met het kindeke Jezus hebben kunnen vluchten naar Egypte, als niet eerst die wijzen uit het oosten waren geweest en goud en zilver en grote schatten gaven aan Jozef en Maria. Toen konden ze in alles voorzien om met het kindeke Jezus te vluchten. Wie is wijs? Die nemen deze dingen waar. Dat hij verstandiglijk lette op de daden des Heren. Volk van God, soms gaat de voorzienigheid dwars tegen Gods belofte, dwars tegen Gods woord in, dwars ertegen in wat de Heren heeft gesproken. David is toch duidelijk gezalfd door Samuel. En dat moest in opdracht van God. En de olie droop over zijn hoofd, over zijn haar, over zijn klederen, tot op de zoom van zijn gewaad. David kan niet sterven voordat hij koning is, natuurlijk. Want God vervult zijn belofte. Maar als koning Salom naar het leven staat, dan horen we een Adamskind. Ik zal nog één der dagen door de hand van Saul omkomen. God vervult zijn belofte als door de dood. Volk van God, u moet iets onthouden. Mozes moest in de ark een paar dingen leggen. In de ark ging de staf, werd ook wel een roede genoemd. En in de ark ging een kruik met manna. In de ark van Gods bijzondere, zeer bijzondere voorzienigheid is de roede en is het manna. Ik heb beide nodig. Ik kan zonder geen van beide. Maar de Heere geeft ze allebei. Op zijn tijd de roede en de staf, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Toch vertroosten, hoort u dat? Onze derde gedachte. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, daar is het manna. Hij verkwikt mijn ziel. Hoort u? De roede en het manna. En dan gebeurt er niets bij geval. Het is alles door God bepaald. Van tevoren. Jongens, koning Achab is aan het vechten. En de Syriërs zijn hem te machtig. En terwijl hij daar in zijn strijdwagen de strijd levert, spant de man in zijn eenvoudigheid zijn boog. En hij schiet. En die pijl die treft tussen de gespen en pansier van koning Achab. En die sterft. Een man in eenvoudigheid. Die man die kreeg de krachten. De Heere werkte medewerkende in zijn bewegingen. Toen hij die pijl op zijn boog legde. En die man richtte en die schikte. En God bestuurde die pijl. En het werd Achabs dood. Goddeloze koning sterft. Niet bij geval. God bestuurt, regeert alle dingen. De kerk mag weten, alles wat de Heere doet, komt van zijn vaderlijke hand. Dat staat er. En daarom mag Gods kerk Gods voorzienigheid bewonderen. Ik zou u raden, volk des Heeren, smeek of u met bedaardheid onderworpen mag zijn aan Gods voorzienigheid. En dat Gods voorzienigheid u mag leiden tot dankbaarheid. We zingen toch maar even een versje. Ik vind het zonde om het niet te zingen. Psalm 36, vers 2. Doe maar zonder voorspel, organist. Psalm 36, het tweede. God zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. tijd, gemeente. We hopen vraag 28 met Heere hulp volgende week wel te doen. Zo de Heere wel aan mij leven. Waartoe dient het ons nu dat wij weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Drie dingen, neemt u ze mee. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, voor het toekomende vertrouwend. Van mijn kant, alle drie, onmogelijk, want het is geloofswerk, om onder het kruis hartelijk te buigen. Om in voorspoed die dankbaarheid te tonen die God behaagt, kan ten diepste maar alleen wanneer ik door het geloof verbonden ben met die dankende hoge priester aan 's vaders rechterhand. Wie zou voor het toekomende vertrouwend kunnen zijn? Want dit is hier geen onverschilligheid en we zullen wel zien wat er komt en de Heere doet het goed. Sommigen zeggen dat wel heel makkelijk vandaag de dag. Maar voor het toekomende vertrouwend gemeend, dat is geloofswerk. Dat vloeit uit zondag 7, dat oprechte geloof, want dat is namelijk kennis, toestemmen. En vertrouwen. En hoe meer kennis ik nu mag ontvangen van de enige en de waarachtige God, hoe meer zelfkennis ik krijg, hoe meer ik zie wie ik ben en wie God is, hoe meer ik versta dat elke seconde, elke ademteug is genade. En dan mag ik iets gaan beoefenen om nu voor het toekomende het in 's Heren hand te leggen. Wel gelukzalig is het volk die zo op den Heren mag vertrouwen. Amen. Psalm 16 vers 3, getrouwe Heren. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Gaat nu heen in een vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.